Dit is de preekpodcast van Jos Douma. Fijn dat je luistert. Deze keer een preek die ik gehouden heb op zondag 28 februari 2021 in de Plantagekerk in Zwolle. De tekst voor de preek was Johannes 3, vers 16. En het thema van de preek was Wij geloven in een genereuze God. Deze preek was de eerste in een serie van 4 verlangenpreken. In deze 4 preken ging het over ons verlangen als gemeente om een spirituele, pastorale, diaconale en missionaire gemeente te zijn. Deze preek gaat dus over de spirituele dimensie van gemeente zijn. Ik wens je veel inspiratie toe.
Het woord van God brengt goede vruchten voort. In ieder mens die luistert naar uw woord.
Lieve mensen, dat was mooi om zo naar te kijken. Zo'n vrolijk meisje, omdat ze zo heel veel krijgt. En dat was allemaal naar aanleiding van die allerbekendste tekst uit de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Ken jij die eigenlijk uit je hoofd? En als je daar nu nee op antwoordt, dan zou ik je willen uitdagen om vandaag eens te gebruiken om zo'n tekst uit je hoofd te leren. Het zijn de prachtige woorden van Jezus en ze zijn het meer dan waard om te kennen, zodat je ze elk moment jezelf weer te binnen kunt brengen. De tekst is kort genoeg om op een klein briefje te schrijven, kort genoeg om het hele evangelie samen te vatten. De tekst is ook krachtig genoeg, kort en krachtig zeggen we dan, want al eeuwenlang vinden christenen in deze woorden van Jezus de kern van het evangelie. Als je nog niks weet van de Bijbel, begin dan hier. En als je de Bijbel al van haver tot gort kent, dan kun je hier altijd opnieuw naar teruggaan. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, die woorden, en ik ga straks speciaal aandacht vragen voor dat God een gevende God is. Hij heeft zijn enige zoon gegeven, maar die woorden staan natuurlijk wel in een breder verhaal, namelijk het verhaal van Jezus die een gesprek heeft met Nicodemus. En Nicodemus komt naar Jezus toe en hij begint vriendelijk, zou je kunnen zeggen. Hij wil even een praatje maken met Jezus. Rabbi, alleen met Gods hulp kan iemand zulke wonderen doen. Dat is een mooie binnenkomer. Maar misschien is het ook een beetje dat hij probeert eerst even wat beleefdheden uit te wisselen met Jezus. Maar Jezus duikt meteen het diepe in. Hij zegt niet, dankjewel voor het compliment. Nee, hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Waarachtig, ik verzeker u. Eigenlijk staat daar amen, amen. Dus Jezus gaat meteen iets heel belangrijks zeggen. En als hij die woorden gebruikt, amen, amen, dan zijn het woorden die rechtstreeks uit de hemel komen. En Jezus snijdt meteen grote thema's aan. Hij heeft het over dat je opnieuw geboren moet worden. Hij heeft het over de geest die waait waarheen hij wil. Hij zegt, wat uit de geest geboren is, is geestelijk. Jezus spreekt hier over hemelse dingen. Niet over aardse dingen. Het gaat over de hemel. Het gaat over het koninkrijk. Het gaat over de Heilige Geest. Het gaat over opnieuw geboren worden. Daar spreekt Jezus over in dat gesprek met Nicodemus. En dat is misschien goed om dat even tot ons door te laten dringen. We proberen een aantal zondagen lang stil te staan met wat is nou de kern van kerk zijn. En de hele corona-epidemie leidt er wel eens een beetje toe dat we vooral nog spreken over bezoekersaantallen en kijkcijfers en wat kan er wel en wat kan er niet. En hoe begrijpelijk dat ook allemaal is, Jezus zegt van je moet het over hemelse dingen hebben. Gaat het nog wel over hemelse dingen in de kerk? Gaat het nog wel over hemelse dingen in jouw leven? De kerk is de plek waar het over hemelse dingen gaat. Daarom gebruiken we dat woord spiritueel ook in het verlangendocument. Spiritueel, dat gaat over wat de geest doet. De geest die werkt, de geest die spreekt. Het moet altijd weer beginnen bij wat God aan het doen is in onze levens. Gods geest werkt en Gods zoon spreekt. En kerk betekent dat we daar steeds weer naar terug gaan. Want dat is de manier waarop het koninkrijk van God opengaat. Nou, die bekende woorden van Johannes 3, vers 16 staan dus in dat grotere verband. Jezus spreekt over hemelse dingen. En ook hier in deze woorden is hij aan het woord. Het is een tekst, en zo praten we ook wel eens in de kerk, hè, van heb je die tekst ook gelezen? En soms rijd je op de snelweg en dan zie je een groot billboard staan en daar staat ook een tekst op. Al zo lief had God de wereld. Maar we moeten eigenlijk niet met teksten bezig zijn in de kerk. Het gaat erom dat Jezus spreekt. Johannes 3, vers 16 is ook niet zomaar een tekst. Nee, Jezus is aan het woord. En hij kijkt Nicodemus aan en hij kijkt ons allemaal aan. En hij zegt, God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kerk betekent dat Jezus aan het woord komt in je leven. En als Jezus aan het woord komt in je leven, dan gaat de geest van Jezus ook waaien. Prachtige woorden, Johannes 3, vers 16. Tegelijk, er zit ook een klein schurend moment in die woorden van Jezus. Want hij zegt ook, die zal niet verloren gaan. En ook als je zegt dat het niet is, dan wordt de thematiek wel opeens aan de orde gesteld. Niet blijkbaar kan dat, verloren gaan. En de kerk is er ook niet altijd goed in geslaagd om weg te blijven bij een verkeerde nadruk op dat verloren gaan. Dat je er ook wel eens een beetje bang van wordt. Ik luister tegenwoordig veel podcasts. En laatst was ik een podcast aan het luisteren over de Gouden Cirkel van Simon Sinek. Ik heb er al een beetje aan gerefereerd. Als ik het heb over de wat-vraag en de hoe-vraag, dan zit er een vraag onder, de waarom-vraag. En die waarom-vraag die moeten we proberen aan de orde te krijgen. En ik zat die podcast te luisteren. En er was een mevrouw aan het woord, die gaf cursussen rond de Gouden Cirkel van Simon Sinek. En ze had een team bankmedewerkers had ze in huis, of op de hei, of waar het ook maar was. En daar zat ook een man bij, en die werkte al 30 jaar bij de bank. Nou, dan zeggen wij vandaag, dan hoor je bij het meubilair, hè, dus de overige teamleden hadden ook niet heel veel verwachting van wat deze man zou zeggen. Maar op een gegeven moment was deze man aan de beurt om te vertellen van waarom ben je nou eigenlijk bij de bank gaan werken? En toen vertelde hij het volgende. Hij zei, toen ik 8 jaar was, of in mijn jeugd, toen hadden mijn ouders een winkel. En regelmatig kwam de bank op bezoek. Iemand van de bank. En ik merkte dat altijd als de bankmensen kwamen, dan werden mijn ouders een beetje gespannen en zenuwachtig. En dat raakte hem. Hij was een klein jongetje, maar hij merkte dat. Altijd als die bank kwam, dan werden zijn ouders een beetje bang. En toen, en dat vertelde hij dus in dat team, hè, 30 jaar lang werkte die al in de bank. En de andere teamleden dachten, nou, zou ik niet iets wat anders moeten gaan doen. En toen zei hij, toen ik 8 jaar was, toen bedacht ik, ik wil later bij de bank werken en dan wil ik mensen niet bang maken, maar ik wil ze helpen. En toen kreeg hij een staande ovatie van dat team. Want hij raakte precies iets aan van waarom werk je nou eigenlijk bij de bank? Je werkt niet bij de bank voor allerlei cijfertjes of om geld te verdienen. Je werkt daar om niet om mensen bang te maken ook, je werkt om mensen te helpen. Waarvoor zijn we kerk? Ik zou soms willen dat Johannes 3, vers 17 het bekendste Bijbelvers was geworden. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld te redden. God is niet gekomen om te oordelen, zegt Jezus daar. De kerk is het niet om mensen bang te maken, kerk is er om mensen te helpen. Om ze te laten ontdekken dat God een reddende God is. En natuurlijk weet ik dat er in de Bijbel ook over het oordeel wordt gesproken. Maar ik zou vanmorgen ook willen zeggen, laat ook maar een beetje voorzichtig zijn met het spreken over oordeel. Want Jezus zegt, God is niet gekomen om te oordelen. Hij is gekomen om te redden. God wil mensen helpen. Zo zijn we terug bij Johannes 3, vers 16. Het is een kostbaar snoer, zou je kunnen zeggen, van 27 woorden in de Nederlandse vertaling die we meestal gebruiken. 27 woorden, die kun je uit je hoofd leren. Probeer dat vandaag eens te doen. En elk woord is betekenisvol. En ik zou er ook een serie preken over kunnen houden, over alleen Johannes 3, vers 16. Maar ik doe het één keer en ik beperk me tot twee dingen eigenlijk. Het eerste wat ik erover wil zeggen is dat Jezus hier begint bij God. De uitspraken die de komende zondag aan de orde komen, dat zijn allemaal uitspraken waar Jezus zegt, ik ken mijn schapen. Ik heb jullie de voeten gewassen. Ik zend jullie uit. Maar hier zegt Jezus, God heeft zijn zoon gegeven. En dat is ook leerzaam. In de kerk komen we bij elkaar om onze aandacht te vestigen op God. We zijn vaak al zo met onszelf bezig, de hele week door, dat we soms ook denken, nou in de kerk moet het ook weer over mij gaan. Maar in de kerk gaat het over God. Jezus zegt, God heeft zijn zoon gegeven. De Vader heeft zijn zoon gegeven. Zo lief had hij de wereld. En die Vader is niet een veel eisende Vader. Want die Nicodemus is een fariseer, die was groot geworden met een God die van alles van je vraagt, die van alles van je eist. Die was altijd bezig met wetten en regels. Hij werd er doodmoe van. Maar wij geloven niet in de God van de fariseeën, die veel eisende God. We geloven ook niet in de God van de filosofen en geleerden, een God die je moet proberen te begrijpen. Wij geloven in een gevende God. De God van Jezus Christus. De God die onvoorwaardelijk zijn liefde geeft aan de mensen. En daar wil ik vanmorgen de nadruk op leggen. Dat God een gevende God is. God geeft in Jezus ziel en zaligheid weg aan ons. En geven, dat is een werkwoord wat in het Johannes-evangelie heel vaak voorkomt. En ik wil er dus de nadruk op leggen. Wij geloven in een gevende God. Wij geloven in een genereuze God. Want hij geeft niet een beetje, hij geeft heel veel. Hij geeft overvloedig. Hij geeft het allerkostbaarste wat hij heeft, zijn zoon. God is een gevende God. En als je het Johannes-evangelie doorleest, dan kom je dat steeds weer tegen. Dat God geeft. In het gesprek met die Samaritaanse vrouw spreekt Jezus daar ook over in Johannes 4. Als u wist wat God wil geven, zegt Jezus, en wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen. En hij zou u levend water geven. Voor Johannes 6. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, dat is mijn lichaam. En in Johannes 10 zegt Jezus, ik ben niet gekomen als een dief om te roven en te slachten en te vernietigen en bang te maken. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. God is een genereuze God. Dat woord wil ik je meegeven vandaag. Generositeit. God is een genereuze God. Wij geloven in de generositeit van een God die gul en uitbundig en heel veel geeft. In Johannes 15 vers 11 komen we dat nog een keer tegen. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En wat je de Vader ook maar vraagt in mijn naam, ik zal het je geven. God is een gevende God. Ik wil bij elk van de vier preken die ik houd ook één werkwoord meegeven. Dat is duidelijk dat dat nu geven is. Want wij geloven in een gevende God. Maar wat betekent dat nou voor ons dagelijks leven? Hoe kunnen we dat nou in praktijk brengen? Hoe kunnen we dat concreet maken in ons leven? Dus bij elke preek van de vier die ik heb gehouden, één werkwoord die je ook mee kunt nemen de dag in en de week in. Hoe ziet geven er in jouw leven uit? Hoe maak jij praktisch dat jij gelooft in een gevende God? Want als wij geloven in een gevende God en als wij geschapen zijn naar het beeld van God, en we zijn geschapen naar het beeld van God, dan is geven fundamenteel voor je geestelijke leven. Geven is fundamenteel voor je spiritualiteit. Generositeit is een ongelooflijk belangrijke dimensie van kerk zijn en van christen zijn. Nou, we hebben net het kindermoment gezien en we gaan nog even dat ene stukje weer kijken waar we ontdekken hoe genereus God is.
Tuurlijk, schatje. Je mag wat drinken. Wacht even hoor. Komt-ie.
Wat ben je dan?
Nou, is het genoeg?
Ja.
Ja, oké, neem maar een slokje. Of is het te veel?
Nee. Ja.
Nou, zoveel kan je dus ook geven.
Ik vind dat een heel mooi beeld van God die geeft. Hè? Kijk, Leanne, dat meisje, ze schrikt er eerst eigenlijk een beetje van. Niet doen. Hè, we worden er een beetje door overvallen dat God zo ongelooflijk genereus is. We weten eigenlijk niet zo goed wat we ermee aan moeten. Maar ze begint vervolgens ook heel hard te lachen. Ik wil je mijn vreugde geven, zegt Jezus. Hè, je wordt er helemaal blij van dat God zo ongelooflijk veel geeft. En ze vraagt er nog even, maar waarom doe je dat dan? Dat is ook een goede vraag. Waarom geeft u zoveel God? Dat is de aard van God. Hij is een genereuze God. Hij kan niet anders dan veel geven. En Evert, de vader, vroeg ook nog even, is het te veel? Ja, lieve mensen, het is veel te veel wat God geeft. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Hij geeft zijn eigen zoon, maar hij doet het. God is een genereuze God. Wij geloven in de radicale generositeit van God de Vader. En dat heeft ook effect op ons leven. Ik kreeg van de week een mailtje van iemand uit de gemeente. En die schreef precies hierover. Ik was nog met de voorbereiding van de preken bezig. Hij schreef de uitspraak dat God een gevende God is, deed me beseffen dat ik als beeld daarvan ook een gevende zoon mag zijn. Ook in het dagelijkse, ook in mijn werk. In plaats van het gevoel te hebben dat ik allerlei mensen tevreden moet houden die van alles van me willen. Dan benader je je vrouw, je kinderen, je collega's toch net even iets anders. Dat dus, geven als de grondhouding van je christen zijn. Dat we participeren in Gods radicale generositeit. Ik kwam nog een mooi boek tegen in het Engels, Radical Generosity. In het Engels klinkt het op een of andere manier altijd net iets mooier. Radical Generosity. Unlock the transformative power of giving. Dus radicale generositeit ontsluit de transformatieve kracht van geven. Christen zijn is, omdat God zo'n gevende God is, christen zijn is gevend in het leven staan. En dat is de uitnodiging die ik je vandaag meegeef. Vandaag, komende week, om te geven. Wat kun je wel niet allemaal geven? Ik heb voor mezelf even een lijstje van 12 dingen gemaakt die je kunt geven. Ik heb die ook even onder het onder de video gezet in de beschrijving. En ik lees ook even voor. 12 dingen die je kunt geven. En waar je gewoon praktisch mee kunt oefenen in je dagelijkse leven. Aandacht geven. Een zegen geven. Tijd geven. Hulp geven. Wijsheid geven. Een compliment geven. Liefde geven. Vertrouwen geven. Geld geven. Ruimte geven. Je hart geven. Vergeving geven. En ik zou je willen uitnodigen om vandaag nog eens even de tijd te nemen en dat lijstje nog wat langer te maken. Van wat kan ik allemaal geven? Gewoon in mijn dagelijkse leven. Omdat God een gevende God is. Omdat wij geloven in de radicale generositeit van God. Jezus zegt, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. En waarom heeft hij zijn enige zoon gegeven? Opdat wij zouden leven. Geven doet leven. Misschien moet je zelf zeggen, geven is leven. Laten we bidden of God ons genereus wil maken. Dank u wel, Vader, dat u zo'n gevende God bent, dat u het allerkostbaarste wat u had gegeven hebt en dat u ook niet moe wordt van geven. U geeft zoveel genade, u geeft zoveel liefde, u geeft zoveel hulp, u geeft zoveel bewogenheid. U geeft zoveel van uw wijsheid door uw woorden. En wij vragen u, help ons ook om gevende mensen te zijn. Dat we ons daarin oefenen. En we danken u dat we dat dan niet in eigen kracht hoeven te doen. Dat kan ook helemaal niet. Maar hoe meer we ons verbonden weten met u als gevende God, hoe natuurlijker, hoe geestelijker het zal worden om gevend in het leven te staan. Heer, leer ons geven. Leer ons genieten. Leer ons lachen vanwege uw radicale generositeit. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
Het woord van God.